Wie houdt er van rekenen?
Ja.
De penningmeester knikt ja, dus dat is een goeie. Hè? Nog een extra bevestiging. Soms moeten we in het geloof moeten ook rekenen. Rekenen, uitrekenen. Bekijken wat er allemaal op ons afkomt. Als thema heb ik gekozen vanochtend, bereken de kosten. Naar aanleiding van wat we kunnen lezen in Lucas 14, dat gaan we straks gaan we lezen. Maar als ik kom met heel veel mensen in contact en als ik dan met mensen praat, dan zijn er best heel wat mensen die eigenlijk geen zin hebben om christen te worden. En waarom niet? Omdat ze het idee hebben dat ze van alles ineens moeten gaan doen en tegelijkertijd ook een heleboel dingen niet meer mogen doen. Dus ze maken een soort rekensommetje van, ja weet je, de balans die slaat dan even verkeerd uit en daar kunnen ze dan niet mee uit de voeten. Nou, bij mensen die Jezus niet kennen, kan ik dat nog wel ergens snappen. Hè? Dan moet je dingen uitleggen hoe dat dan precies in elkaar steekt. Maar ik hoor het ook wel bij christenen. Dat ze het zwaar vinden om christen te zijn. En als je dan met ze gaat praten, dan hebben ze ook een soort van weegschaal in gedachten. Van ja, weet je, ik moet goede dingen doen, en want anders dan gaat het verkeerd. Dan is God misschien wel een beetje boos op me. En die zijn ook altijd een beetje bezig met kosten baten tegenover elkaar te zetten. Van nou, hopen dat de balans naar de goede kant uitslaat. Allerlei denkbeelden en ervaringen die mensen dan hebben, waar ik dan ook niet altijd direct de vinger achter kan krijgen van ja, maar waar komt dat nou vandaan? Waarom denken ze zo? Maar toen ik daarmee bezig was, waar eens even over aan het nadenken was, kwam ik wel weer bij dit stukje uit in Lucas. Een gedeelte wat in het, zeg maar, tweede gedeelte van het evangelie van Lucas staat. Het eerste gedeelte gaat met name over allerlei wonderen die Jezus doet. Hè. Er zitten nog wel wat andere dingen tussendoor. Maar het tweede gedeelte heeft voornamelijk het onderwijs van Jezus. Waarin hij met verhalen, met voorbeelden, van alles en nog wat aan het uitleggen is aan zijn discipelen en de mensen die daar omheen waren. Nou, laten we beginnen met lezen. Lucas 14 en dan vanaf vers 25. Lucas 14, vanaf vers 25. En daar staat het volgende. En vele menigte trokken met hem, dat is Jezus, mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder, en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt van achter en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo dan, ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, kan geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land, ook niet voor de mesthoop, men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Nou, de Heer Jezus begint hier met nogal een radicale uitspraak. Heel veel wondertekenen heeft hij al gedaan en er komen heel veel mensen volgen hem, lopen achter hem aan. He, er staat hier vele menigte. En als je daar weer een beetje in de grondtekst gaat duiken, maar ook als je kijkt naar de context van het Lucas-evangelie, een paar hoofdstukken ervoor lezen we over de wonderbare spijziging, waar 5.000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, te eten kregen. Dus het gaat hier om duizenden mensen die hem volgen. die lopen fysiek gewoon daar achter hem aan. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. En dan ineens draait hij zich om. En dan zegt hij van, ja, weet je, het is leuk dat jullie achter me aankomen. Maar als je niet alles haat, alles wil verlaten, kun je geen discipel van me zijn. Ik kan me zo voorstellen dat er een soort van schokgolf door die groep mensen heen ging. Staat er allemaal niet bij, maar ik probeer altijd plaatjes te maken. En dan zie ik een heleboel mensen zeggen van, ja, wacht even. Dit is te veel. Ik ga naar huis. En die draaien om en die gaan weg. Weer andere mensen zullen zeggen van, ik volg, dus ik ben een discipel. En weer andere mensen lopen met vraagtekens van, wat bedoelt hij nou eigenlijk hier precies? Allerlei gedachten die bij mensen opkomen en die mensen in gang zetten om iets te doen met waar ze over nadenken. Een radicale uitspraak. En misschien zitten wij hier ook wel, hè, als we nog weer even dat stukje erbij pakken waar het mee begint. Hè. Als iemand tot mij komt en niet haat, en dan komt er een heel aantal mensen worden daarachteraan genoemd. En dan worstelen we met dat woordje haten. Want God zelf heeft toch gezegd van, hey, je moet je naaste lief hebben. God als eerste en je naaste als jezelf. Je moet zelfs een vijanden lief hebben. Dus hoezo haten? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Nou, als we kijken naar dit gedeelte, dan is dat ook een beetje een semitische uitspraak. Hè, van om het heel zwart-wit tegenover elkaar neer te zetten. De Heer Jezus bedoelt hier niet dat je je ouders moet haten in de zin van, ik walg van ze, ik wil ze niet meer. En dat bedoelt hij niet. Maar hij bedoelt het om het te zetten tegenover het met alles wat in je is liefhebben. En dan bedoelt hij mee het liefhebben van God. Dat gaat ver uit boven het liefhebben van mensen. En daarom zet hij het eventjes zo scherp tegenover elkaar neer, om ons, die mensen daar, maar ook ons, om dat ons eventjes erbij bepalen van, wat kost het je om Jezus te gaan volgen? En dan kennen we Jezus goed genoeg, dat hij altijd weer, als hij zo'n uitspraak heeft gedaan, dat vinden we door het hele woord heen, elke keer weer terug, dan gaat hij voorbeeldjes gebruiken om het uit te leggen. Dan gaat hij gewoon een paar voorbeelden nemen om even duidelijk te maken van, nou, ik ga jullie even zeggen, wat bedoel ik nou eigenlijk? Want wat ik net zei, als we kijken bijvoorbeeld naar Matthäus 10, vers 37, daar staat ongeveer hetzelfde. En daar staat, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dus daar zegt hij het een beetje liever, hè? Daar gebruikt hij niet dat woord haten. Nou, Matthäus zal dat dan misschien al een beetje geïnterpreteerd hebben om het even op die manier op te schrijven. Maar het is mooi dat het hier wel eventjes zo scherp staat hier in Lucas. Want kijk, als we de eerste stap om Jezus te volgen, die is nogal makkelijk. Hè? Dat die mensen hier ook, duizenden mensen die hem volgen, wonderen tekenen gezien. En denken van, wauw, dit is gaaf, weet je wel, daar wil ik bij zijn. En die gaan er gewoon achteraan. Helemaal niet zo moeilijk. Want die willen meemaken wat er allemaal gebeurt. En misschien voor ons ook wel. Hè? Als we terugdenken aan het moment of de periode dat je tot inzicht gekomen bent van, hé, ik heb Jezus nodig. Dan is die eerste stap om te zeggen van, ja Jezus, ik wil u volgen. Is helemaal niet zo moeilijk. Maar dan gaat het komen. Want dan ga je tot ontdekking komen van, wacht even, er zitten nog wat consequenties aan vast. Want Jezus vraagt dat we alles loslaten en beschikbaar zijn voor hem. Want op het moment dat we ja zeggen tegen hem, heeft hij een plek voor ons. Heeft hij een taak voor ons. We hebben hier net twee mensen ingezegend. Maar dat is niet alleen die twee mensen. Hè? Zoals we hier allemaal zitten of meeluisteren. Jezus heeft een taak voor ons. En dan wordt het al iets van, oh wacht even. Ik heb al ja gezegd, maar waar heb ik eigenlijk ja tegen gezegd? En dan komt dat moment van berekenen. Maar eerst zegt hij nog iets. Hij zegt van, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan geen discipel van mij zijn. Een kruis dragen. Ook weer zoiets van, ja, wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, moet je ook weer even terug in die tijd. Hè? Hij had het voorbeeld voor ogen dat de veroordeelden, hè, door de Romeinen, die moesten ze de straf kregen, de doodstraf kregen, moesten ze zelf hun kruis dragen. Net zoals Jezus later ook zou moeten doen. Zelf zijn kruis dragen. Dat beeld had hij even voor ogen. Nou, als wij dan kijken naar onszelf, hè, als we de Heer Jezus willen volgen, dan kan het zomaar zijn dat familie of andere mensen in je eigen omgeving dat helemaal niet zien zitten. En jou eigenlijk een beetje afwijzen. Aan de kant schuiven. Misschien zelfs uitschelden. En we zullen dat hier in Nederland nog niet 1, 2, 3 meemaken. Maar in landen waar die vervolging is, daar worden mensen gedood omdat ze Jezus volgen. Nou, dat is dan weer eventjes plastisch gezegd. Hè? Even de calculator erbij eens even berekenen. Van, kan ik dat wel aan? Wil ik dat wel? Weet je, toen ik tot geloof kwam, merkte ik heel duidelijk de scheiding tussen mezelf en de rest van de familie. Ik ben 1 van 9 kinderen. En dat was pittig. Ik ben uitgescholden. Stineke is uitgescholden. Door mijn eigen zuster. Gewoon omdat we die keuze hebben gemaakt. Op het moment dat je ja zegt, denk je daar helemaal niet bij na. Dat ga je pas, als het ware, geleidelijk aan ga je dat merken. Nou, het is natuurlijk niet zo dat als we ja gezegd hebben tegen Jezus, dat we bang moeten zijn of bang moeten worden of zo. Hè? Want tegelijkertijd geeft God ook weer de bemoediging. Hij zal niets toelaten wat we niet aankunnen. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, vers 13, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dus alles wat we meemaken, dat is menselijke wijs gesproken, is dat soms heel heftig. Is dat pittig. En dan nog mag je weten van, hey, wacht even, er is er één die boven staat. En die laat niets toe wat ik niet aan kan. En soms heb je wel eens momenten, hè, dat je denkt van, ja, wacht even, nu ga ik ten onder. Ik kan het gewoon niet meer aan. En dan nog mag je weten, God laat niet los wat hij begonnen is. Hij is degene die erboven staat. Hij is degene die de eindregie heeft. Dus bang worden, nee, dat hoeft zeker niet. En dan gaat Jezus dus die twee vergelijkingen gaat hij erbij halen. Iemand die een toren wil bouwen, nou, hier zal het waarschijnlijk gegaan zijn over uitkijktoren in de wijngaarden, want het gebied waar ze daar lopen, er waren allemaal wijngaarden. Dus hij pakt ook altijd het voorbeeld van waar die is. En iemand die heeft een wijngaard en die wil uitkijktoren neerzetten om het spul over zich te houden, te bewaken. Nou, dan kan je heel stevig gaan beginnen met de fundering en je zet een paar palen en dan denk je, oh, wacht even, mijn geld is op. Nu kan ik even niet verder. He, of even heel praktisch naar vandaag de dag. Je denkt van, weet je wat, een dakkapel op het huis, dat is leuk. Ik ga een gat in het dak zagen en dan ga je rekenen en denk van, oh, wacht even, dat kost iets meer. Dan ik, nou, maar dan heb ik wel een gat in mijn dak. En wat zeggen de buren? Van, die is niet goed wijs geweest. En dat is ook met het voorbeeld van die toren die de Heer Jezus hier gebruikt. He, dat als je niet eerst gaat berekenen van, hey, kan ik dat allemaal wel financieren? Kan ik het allemaal voor elkaar brengen? Als je dat niet eerst doet, dan kom je op een punt dat, ja, dat je eigenlijk veraap staat voor de mensen om je heen. Dan het verhaal van die koning, het voorbeeld van die koning. 10.000 mensen heeft hij, 10.000 manschappen. Maar ja, er komt iemand naar hem toe en heeft er 20.000. Dan kan je wel stoer doen van, oh, dat varkentje ga ik even wassen. Maar je kan ook verstandig zijn en denken van, wacht even. Hoe sterk zijn die 20.000? Wat voor wapens hebben ze? Wat hebben ze allemaal in hun mars? Wat heb ik? En dan ga ik eens even naast elkaar leggen. Oeh, dat is niet handig. Laat ik even een paar gezanten op die kant op sturen en even horen wat de vredesvoorwaarden zijn. Om de strijd, als het ware, uit de weg te gaan. Nou, ook weer even kosten berekenen. Dus Jezus legt hiermee uit dat alle mensen, aan al die mensen, maar ook aan ons, hè, door dit verhaal heen, ook naar ons toe, dat we na moeten denken over de consequenties die het hebben om Jezus te gaan volgen. Wat hebben we nodig om het vol te houden? Zijn we bereid om de risico's die op ons afkomen, om die ook te aanvaarden? Hebben we die risico's op een rijtje gezet? En dan gaat het er niet over van Weet je, als je gekozen hebt voor Jezus, van oké, als ik dingen niet goed doe of zo, dan ben ik ineens mijn eeuwig behoud weer kwijt of zo. Daar gaat het even hier niet over. Hè? Jezus wil gewoon even heel duidelijk, scherp neerzetten. Wat betekent het om hem te volgen? Wat betekent het om hem te volgen? Het is geen vrijblijvende keuze, het is geen vrijkaartje naar de hemel. Het is alles, inclusief jezelf, ondergeschikt te laten zijn aan hem. Dat is een lastige. Tenminste, vind ik wel eens. Zeker als je situaties komt waar er van alles nog wat op je afkomt. Dan vind ik dat wel eens moeilijk. Van hoe ga je daarmee om? En dat is dan ook weer het mooie. Dat God ons gegeven heeft aan elkaar. En dat we elkaar kunnen helpen. Weet je, eigenlijk hebben we het helemaal niet zo moeilijk hier in dit deel van de wereld. Als ik kijk naar het deel van de wereld waar jullie vandaan komen. Waar andere broeders en zusters zitten in landen die het een stuk moeilijker hebben. Zo, daar denk je echt wel even na over het volgen van Jezus. Ik heb van het weekend weer even dat blad van Open Doors weer even door zitten lezen. En weer een aantal getuigenissen. Ik denk van, man, wat heftig. Eén ding weet ik. God is erbij en die staat erboven en laat niets toe wat je niet aan kan. Dat kunnen wij hier makkelijk zeggen, maar dat geldt ook voor die mensen. En dat is gaaf. Maar het is mooi dat we op die manier wereldwijd naast elkaar kunnen staan. Want een tijdje terug heb ik het gezegd, hè? De vervolgde kerk zit niet daar ergens, de vervolgde kerk zit hier. Wij zijn deel ervan. Wij zijn de vervolgde kerk. En dan is het goed om te weten van, oké, kosten berekenen, wat betekent het om Jezus te volgen? En hoe kan ik daar uiting aan geven? Hoe kan ik daar een beeld aan geven? En dat is dan mooi dat Jezus dan ook weer afsluit met nog weer een voorbeeldje over zout. Kunnen we ook weer teruglezen in Matthäus, hè? Zoutend zout, lichtend licht. Zout doe je niet in zoutpot en dat is het dan, dan laat je daar staan. Nee, zout heeft iets in zich van bederverend en smaakmakend. Het voorbeeld wat Jezus hier aanhaalt, dat heeft te maken met hoe zout gewonnen werd uit de Dode Zee. Dat moest op een speciale manier om te zorgen dat er geen onreinheden of allerlei rotzooi bij zat. Want anders dan was het niet meer bruikbaar. Dat moest op een speciale manier. En als ze dat zout hadden, dan kon je daar van alles nog aan mee doen. Je kon smaak geven aan het eten, je kon zorgen dat het eten niet bedierf en noem alles maar op. Maar op het moment dat er allerlei rotsen tussen zat, dan kon het niet meer gebruikt worden. Dan kon het zelfs niet meer gebruikt worden voor het land. Waarschijnlijk iets van onkruidbestrijding of zo. Of voor de mesthoop, om de gisting een beetje in balans te houden. Zelfs daar was het dan niet geschikt worden, dan kon het alleen maar weggegooid worden. En als we teruggaan naar Matthäus, dan zegt Jezus, jullie zijn het zout. Wij zijn het zout. En als er in dat zout ongerechtigheden zitten, als er in het zout vragen of dingen zitten van moeite met de consequenties van het volgen van Jezus, dan laten wij een beeld zien aan de wereld om ons heen van, oké, zij weten het ook niet. Terwijl als we zuiver zout zijn, dat we laten zien aan de wereld om ons heen en de mensen om ons heen, van wacht even, die heeft iets. Wat is dat? Ik wil het weten. En we hoeven niet eens naar mensen toe te gaan, komen ze vanzelf naar ons toe en vragen stellen. Ik las een van de getuigenissen in het blad, de nieuwe bladen liggen op tafel, kan je zelf ook lezen, van ik weet even niet meer welk land dat was, maar er was in ieder geval een gastarbeider die dan in een islamitisch land aan het werk was. En toen werd er gevraagd gesteld van, ja maar hoe vertel je nou aan anderen dat je christen bent en dat je dus iets over Jezus kwijt wil, terwijl het dus in het land eigenlijk niet mag. Hij zegt, nou dat hoef ik helemaal niet te doen. Ze komen naar mij toe en ze vragen het. En ik mag vragen beantwoorden. Gaaf, hè? Dus wij denken soms heel veel moeilijk na over getuigen zijn. Maar het gaat erom van, wat laat je zien? En als je laat zien diegene die jij volgt, komen mensen vanzelf naar je toe om vragen te stellen. Nou, dan is het rekensommetje eigenlijk makkelijk gemaakt. Dan is het gewoon van, weet je, ik volg Jezus, ik doe als Jezus. En mensen komen wel. Gaaf om op die manier in deze wereld te zijn. Smaakmakend en bederfwerend. Tegelijkertijd de andere kant is natuurlijk dat als er dingen gebeuren met christenen die niet zo handig zijn, dan heeft de wereld ook gelijk weer iets om met de vinger te wijzen. Als we kijken naar afgelopen week weer een of andere pastoor ergens in Thailand of zo, Nederlandse achtergrond, die opgepakt was vanwege kinderporno. En wat zegt de wereld dan? Zie je wel, de christenen weer. Maar ook dichtbij, hè? Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe staan wij in bepaalde situaties die we meemaken? Laten we dan onszelf zien of laten we Jezus zien? Want de wereld staat gelijk klaar om te wijzen. Gelijk klaar om ons ter verantwoording te roepen, zeg maar. En op zich is dat ook wel goed. Op zich is dat ook wel goed. Want we hebben dat soms wel eens even nodig. Dus de oproep in dit gedeelte, wat we met elkaar gelezen hebben, is niet dat we bang moeten zijn of we moeten allerlei dingen goed doen, de balans moet de goede kant uitslaan. Nee, het gaat hier om een aanmoediging dat we ervoor gaan om Jezus op elk terrein van ons leven op de eerste plaats te zetten. En dan niet Jezus hier en dan komt gezin en werk en zo. Nee, dat is een rijtje. Je moet het naast elkaar zetten. Jezus op de eerste plaats in je eigen leven. Jezus op de eerste plaats in je gezin. Jezus op de eerste plaats in je werk. Jezus op de eerste plaats in je hobby. Jezus op de eerste plaats en vul het allemaal maar in. Dat is wat Jezus hier zegt. Dat is alles over hebben voor hem. En zeggen van, oké, ik neem een kruis op en ik volg hem. Laten we een moment stil zijn. Wat is het mooi en bijzonder om u te kennen. En dat u niet een God bent die daar ergens hoog in de hemel zit, waar we geen idee van hebben hoe u bent en wie u bent, maar dat u uzelf hebt laten zien door Jezus, uw Zoon. En dat als we naar Jezus kijken, dat we de Vader zien. En ik dank u, Vader, dat u ons geroepen hebt. En dat we ja gezegd hebben tegen u. En Heer, als we naar dit gedeelte kijken, wat we net gelezen hebben, dat u als het ware ook naar ons omdraait en zegt van, oké, als je mij wil volgen, dan kost het je wat. Is het je dat waard? Wil je dat? Zie je dat zitten? En tegelijkertijd mogen we weten, want wij kennen het hele verhaal, gelijktijdig mogen we het weten, Vader, dat u ons daarin niet alleen hebt gelaten. Maar dat u uw geest hebt gegeven in ons, om dat ook te kunnen, om de consequenties te dragen, om daadwerkelijk te volgen met alles wat in ons is. En ik bid, Vader, dat als wij om ons heen kijken naar de wereld waarin we wonen, waarin we werken, waarin we leven, waarin we naar school gaan, waar we bezig zijn, Vader, dan bid ik dat we inderdaad dat zoutend zout zijn. Dat mensen aan ons zien van, hé, jij hebt iets wat ik niet heb. Dat ze komen met vragen. Help ons, Vader, om op die manier te leven. Leer ons daarin. En Vader, ik bid ook dat we elkaar daarin bemoedigen. Dat we, als de een of de ander het eventjes wat lastiger heeft, Heer, dat we om elkaar heen gestaan. Bidden met elkaar, praten met elkaar. Dank u, Heer, dat u ons aan elkaar heeft gegeven. Als gemeente, als gezin. Vader, ik dank u dat we dit gewoon bij u neer mogen leggen. En dat we mogen weten dat u een God bent die een bidder, zoals we hier met elkaar zijn, bidders, niet met lege handen laat staan. Heer, dat geloof ik gewoon. Omdat u een goede, trouwe, liefdevolle God bent. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.